Goedenavond, broeders en zusters. We gaan nog maar eens even verder met de bespreking van de vier. Wat is vandaag? 4 december, hè, geloof ik. Hè? Komt mooi uit. Ja, de vier. We hebben het een en ander van deze vier besproken. In het algemeen hebben we vastgesteld dat de vier de aanduiding is van de zienlijke wereld. De wereld zoals die bestaat, zoals hij in de praktijk bestaat en zoals hij door de tijd heen schiet, heet het dan ook ongeveer. Hè? Heeft met tijdelijke dingen te maken, namelijk vergankelijke dingen. En de positieve gedachte die we daarbij hebben, want dit was op zich niks positiefs natuurlijk, maar de positieve gedachte die we daarbij hebben, is dat deze tijdelijke wereld de verbinding is tussen een wereld die toen was, ooit, volgens Petrus, en een andere wereld die wij naar zijn belofte verwachten voor de toekomst, eveneens 2 Petrus 3. Met andere woorden, deze wereld is een vier en daarom een dalet en daarom een deur. Hij vormt de doorgang van een oude gevallen wereld naar een nieuwe schepping. En dat is de enige manier, denk ik, om recht te doen aan al die schriftplaatsen waarin over een 440, 400 of zelfs een 4000 gesproken wordt. Daar zijn nogal wat voorbeelden van. Een enige belangrijke hebben wij vorige keer reeds ter illustratie aangehaald uit de natuur in het algemeen en natuurlijk ook uit de Bijbelse dingen in het bijzonder. Maar het aardige is natuurlijk dat wij deze dingen ook geïllustreerd vinden en daarmee bevestigd vinden al die keren dat er in de Bijbel over een vier gesproken wordt. Het meest voor de hand liggende is natuurlijk zijn de vier die meteen al genoemd worden in Genesis. Daar kom ik later waarschijnlijk nog wel een keer op terug. Maar als je dat verhaal in de Bijbel volgt, dan kom je inderdaad terecht in Genesis. Ik noem het maar even als voorbeeld. Hè. Dat is meteen Genesis 2 al, waar sprake was van de schepping van de mens in de eerste plaats. En dan staat er meteen, vers 10, en een rivier was voorgaande uit Eden. Een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. Dat wil zeggen in vier richtingen, want daar komt het ongeveer op neer. De ene rivier splitste zich in vier, waarna de namen van die rivieren genoemd worden. Sommige namen komen we later nog eens tegen, andere ook niet. Daar ga ik ook helemaal niet verder op in, maar het gaat om het principe dat de eerste keer als we in de Bijbel uitdrukkelijk lezen over een vier. Dat is toch zo? Ja. Ja, kijk even naar wat er staat over die dieren van de zesde dag. Of daar ook staat viervoetige dieren. Nee, dat staat er niet. Inderdaad. Dan is het inderdaad de eerste keer dat van vier spraken is in de schrift. En de allereerste keer blijkt het zo te zijn dat die vier voortkomen uit één. En daar hebben we het later nog wel eens over. Hoewel we daar vorige keer eigenlijk ook al even over gesproken hebben. Want de vier staat altijd tot tot één. Dat is altijd zo. Of de één staat tot vier. Tegenover de vier vind je altijd die één. En dat is hier de allereerste keer in de Bijbel ook zo. Het betekent dan inderdaad, het eigenaardige is trouwens dat we hier vinden dat we hebben hier eerst een één en daarna een vier. Terwijl we meestal in de Bijbel het tegenovergestelde vinden. Namelijk we hebben eerst een vier en daarna een één. De vier leiden naar de één. Denk maar aan het bouwwerk van de piramide. Met een vierhoekig grondvlak. En leiden tot de één, tot de top, die ene hoek daarbovenop, zal ik maar zeggen. Vier moet tot één worden. We komen dat later uiteraard nog wel tegen in de Bijbel en waarschijnlijk vanavond ook nog wel even. Maar eigenlijk spreken we dan al over de vijf. Daar komt het op neer, vier de vier komen tot de vijf. En wat bij vier nog verdeeld is, wordt bij de vijf weer één. Ik heb het vorige keer ook al even gezegd, dat heb ik als voorbeeld gegeven. De vier evangeliën, die min of meer de levensgeschiedenis van de Heer Jezus ons vermelden, op een wat bijzondere wijze overigens, maar ik zei dan ook min of meer. Het zijn vier evangelisten, maar daarna wordt het verhaal voortgezet, als het gaat over de opgestane Christus, wordt het verhaal voortgezet in het ene boek, namelijk Handelingen, en zo kom je ook van vier tot één. Maar goed, dat principe zien we nog wel vaker. Maar de allereerste keer dat de vier in de Bijbel voorkomt, dan komt het uit één en wordt het vier. Zodat dit, als je er goed over nadenkt, zodat het eigenlijk een verkapte verwijzing is. Want het is altijd verkapt. Maar het is dus een verwijzing naar de wereld die ooit geweest is. En waaruit de tegenwoordige is voortgekomen. Van 1 is het 4 geworden, dat is deze wereld waarin wij leven. En later wordt het van 4 weer tot 1. Ja. Nou, over die rivieren praat ik dan maar niet verder. Als ik daarna de 4 in de Bijbel tegenkom, dan wordt het vermenigvuldigd met 100. Dan blijkt het ineens 400 geworden te zijn. Ook een bekend schriftgedeelte, vandaar dat ik hem nou even noem, hè. Want ik noem ze heus niet allemaal.
Pap, je hebt de 4e dag, maar dat is een rangtel hoor natuurlijk.
Ja. Ja. Blijft moeilijk. Er zijn inderdaad rangtelwoorden, daar dragen ze alleen een nummer. Daar zijn het dus niet 4 dagen samen, want het zijn er strikt genomen 6 en nog 1. Maar niet 4. Dus vandaar dat je daar die dingen ook niet uitdrukkelijk tegenkomt. Natuurlijk, je komt de eigenschappen van een 4 daar wel in tegen, maar dan via een omweg. Dat wil zeggen, de eenvoudigste weg die ik altijd neem. Ik neem aan dat die voor iedereen de eenvoudigste is, namelijk, daarom doe ik dat, is dan die via de bedelingen, waarbij we kenmerken van de 4e bedeling wel degelijk terugvinden in deze 4e dag. Maar ik ga daar nou niet speciaal verder op in. Hè? Maar we vinden 4, namelijk 400 jaar van verdrukking vermeld in Genesis 15. En daar gaat het maar weer om. 400 jaar van verdrukking, later aangehaald in Handelingen 7, de reden van Stefanus. Gaat om vers 13 van Handelingen 15, waar staat: toen zeide hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in het land dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken. 400 jaren, hetgeen een tamelijk moeilijk te interpreteren bijbeltekst is, waren het niet dat wij leven na deze dingen. En daarom kunnen we het makkelijk verklaren, want we weten wat het betekenen moet. Blijkt namelijk te beschrijven te zijn van de 400 jaren, gerekend kennelijk, ik zeg kennelijk, want er staat er niet bij, maar gerekend kennelijk vanaf de spening van Isaac tot aan de uittocht uit Egypte. 400 jaren waarin het zaad van Abraham, dat begint uiteraard met Isaac, waarin het zaad van Abraham vreemd was, oftewel vreemdeling was, in een land wat hun eigendom niet was. Dat was Isaac natuurlijk ook. Hij leefde in een land wat zijn eigendom niet was. Abraham, Isaac en Jacob zijn vreemdelingen en bijwoners geweest in het land wat de Heer hen geven zou, maar het was dus nog niet van hen. En daarna zijn Jacob en de zijnen vertrokken naar Egypte, en ook daar waren ze in een land dat het hunne niet was. Het maakt geen verschil, het was hun land niet. En gedurende al die 400 jaar werden zij verdrukt. Bij Isaac is het ook duidelijk, want in de geschiedenis van Isaac vind je ook dat deze man altijd bedreigd werd, op zijn minst. Hè? Maar 400 jaar van verdrukking, daar moesten zij door. Dat wil zeggen, er was eerst de belofte gedaan aan Abraham over een land wat de Heer hem geven zou. Nou weten wij langzamerhand natuurlijk, want het is allemaal niet zo makkelijk hoor. Maar nou weten wij langzamerhand natuurlijk dat deze belofte aan Abraham op zich een soort van vervulling, maar het is het natuurlijk niet, hè, maar een soort van vervulling krijgt bij de uittocht uit Egypte, waar de Heer hem beloofd had immers dat hij zijn nageslacht zou brengen naar het land, de beloofde land, Kanaan enzovoorts. En als we dat als illustratie nemen dan van wat God gesproken heeft, dan vinden we inderdaad dat deze 400 jaar van verdrukkingen, van vreemdelingschap, daar moesten zij door, daar moest Abraham en de zijnen dus door, of Abraham of de zijnen, zo je wilt. Maar die 400 jaren moesten zij passeren, een grote 4 betekent dat dus eigenlijk, hè, moesten zij passeren alvorens de Heer hen zou brengen naar het land om dat erfelijk te bezitten. Waarna gezegd moet worden dat dat uiteindelijk toch niet de vervulling van de belofte was, maar het is natuurlijk wel een illustratie van. Waarna die 400 jaar zelf weer een uitbeelding zijn van de bedeling van de wet. Maar daar hebben we ook al over gesproken, als de 4e bedeling. En nog breder zijn die 400 jaar natuurlijk een uitbeelding van het bestaan van deze wereld. Ik moet het eigenlijk wat langzamer zeggen voor het gemak, hè. Het is een uitbeelding van het bestaan en de geschiedenis van deze wereld, beginnend bij Adam. Want voordat zover was, voor Adam en de zijnen verschenen in deze wereld, had God al een belofte gedaan. Nee, aan de Heer Jezus. Hoe vindt u die? Aan de zoon namelijk, het lam enzovoorts. Hè? Een belofte met betrekking tot uiteindelijke verlossing en de komst van een nieuwe schepping. Maar voor het zover was, zou eerst deze oude wereld, deze tegenwoordige wereld, de middelste van de 3, weet u wel, verschijnen. Waar men nou eenmaal door moest En de 400 jaren van het zaad van Abraham als vreemdeling, dat is net zo goed dan de uitbeelding van de mensheid in onze dagen, sinds Adam in deze wereld onderweg naar de uiteindelijke verlossing, dat is dan de jongste dag. Het is precies hetzelfde verhaal. Hetzelfde plaatje, hetzelfde schema herhaalt zich. Hetzelfde schema, ja, hetzelfde structuur, hetzelfde thema, motief, hoe je dat maar noemt. Daar hangt er vanaf over welke kunstvorm wij praten. Maar in de muziek heb je dat, hè, dat bepaalde motieven, al thema's zich herhalen. In de schilderkunst heb je dat, in de bouwkunst heb ik me daar eens op laten wijzen. Iemand die liet me zien dat de vorm van de deurknop overeenkwam met de totale plattegrond van het hele bouwwerk. Leuk grapje. Hè? Nee, is echt waar. Want dat was een van de geheimen van het ontwerpen van een geheel. Dat je namelijk hetzelfde patroon overal op allerlei mogelijke manieren, of voor mij op onmogelijke manieren, weer terugkwam. Ik moet er niet aan denken dat het toilet ook die vorm heeft. Maar dat doet er nou niet toe. Goed, nou. Ja, maar het gaat om de herhaling van datzelfde principe. Dat vind je in de Bijbel terug. En dan zeggen wij, het een is een beeld van het ander. Jawel, en het ander is weer een beeld van het een. Maar daarnaast heb je hetzelfde schema ook nog vele malen. En dat, daardoor wordt het een herkenbaar geheel. Wat wel heel aardig is om dat in de Bijbel tegen te komen. Omdat de wereld tegen de Bijbel aankijkt als een verzameling van losse geschriften die op kunstzinnige wijze aan elkaar geplakt zijn. Maar het is toch wel opmerkelijk dat wij er dan zo'n overeenkomst, een herhaling van dezelfde motieven in ontdekken. Want dan blijkt toch dat het een en dezelfde auteur gehad zou moeten hebben. Dat is de enige zinnige verklaring die er is. Maar goed, dat even terzijde. 400 jaren dus van verdrukking. Je krijgt hetzelfde verschijnsel trouwens een paar hoofdstukken verder in Genesis 23. Als er 400 sikkelen betaald moeten worden voor een graf. Dat is ook maar een doorgang, immers. In afwachting van de opstandingsdag, want daar komt het toch op neer. In Genesis 23. Vers 15. Mijn Heer, hoor mij. Een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? En dat zou dan betaald moeten worden voor een graf. En wel een graf voor Sarah. Waaruit aan de ene kant blijkt dat dit land inderdaad dus niet Abrahams eigendom was. De Heer zou het hem geven. Maar het enige wat hij wel kopen moest en waarvoor hij verantwoordelijk was, voor een graf. En dat was dan 400 sikkelen zilver, zodat je maar beziet dat deze wereld inderdaad ten dode is opgeschreven. Een graf is ook ten dode opgeschreven, hoor. Al betekent de uitdrukking dan iets anders, hè? Maar het is bestemd voor de dood, daar gaat het maar om. Dus met heel deze wereld zo en alles wat hier voorbij komt. En daar hadden we het vorige keer over, hè? Over voorbijgangers. Je hebt voetgangers, blindgangers, voorbijgangers. En dat is iedereen eigenlijk. En vooral voorgangers gaan voorbij. Maar daar hebben we het al over gehad. Dan wordt het stil, dat weet je toch, hè? Dominees komen ook voorbij. Ja, zo hoort het ook. Nou. Waarna wij terechtkomen, bijvoorbeeld in... Ja, ik moet het natuurlijk helemaal niet allemaal noemen. Ik zal een andere noemen. Genesis 32, dat is een leuke. Noem ik alleen even. Gewoon even voor de... Je kunt die zelf ook thuis vinden, maakt niks uit, hè? Maar gewoon even... Genesis 32, vers 6, 400 mannen, weer, 400. Maar het zijn uiteraard niet de mannen van Jacob, maar de mannen van Esau. Dus Genesis 32, waar de verzoening tussen Jacob en Esau tot stand zou moeten komen. En Esau komt dan met een verzameling volk van 400 man, dat staat in vers 6. De boden kwamen weder tot Jacob zeggende, wij zijn gekomen tot die broeder, tot Esau. En ook trekt hij u tegemoet en 400 mannen met hem. En het wordt dan nog eens herhaald in vers 33. Jacob hief zijn ogen op en zag en ziet Esau kwam en 400 mannen met hem. Want Esau staat inderdaad voor de zienlijke wereld, de buitenkant. De uiterlijke dingen, dat is altijd zo. En dus wordt hij voorgesteld met 400 mannen, die inderdaad net zo goed de uiterlijke dingen vertegenwoordigen. Een heel mooie is overigens die van Genesis 47. En dat is een onbekende, denk ik. Genesis 47. Waar de hongersnood in Egypte is uitgebroken en waar Jozef de lakens uitdeelt, of waren het de zakken met koren, maar zoiets in elk geval. En dan staat er in vers 23, toen zeide Jozef tot al het volk, ziet, ik heb heden u in uw land gekocht voor Farao. Ziet, daar is zaad voor u, opdat gij het land bezaait. Toch met de inkomsten zal het geschieden, dat gij aan Farao het vijfde deel zult geven, en de vier delen zullen voor u zijn. Tot zaad des velds en tot uw spijzen van degenen die in uw huizen zijn om te eten voor de kinderkens, et cetera. Dat wil zeggen, de opbrengst van het land wordt verdeeld in vijven. Eén deel gaat naar de farao en vier delen zijn bestemd voor de Egyptenaren, voor het gewone volk. Dat is het oude patroon, dus het patroon van de piramide, die ze vermoedelijk dan ook in Egypte hebben uitgevonden. Vier delen voor het volk. Vierkant dus. Hè? En één deel, dat is het vijfde deel, dat is de top van de piramide dus feitelijk, was weer bestemd voor de farao. Vier voor de wereld en één voor God. Want dat is natuurlijk de symboliek die hierachter steekt. Vier voor de schepping.
Het vijfde deel.
Hè?
Farao
krijgt het vijfde deel, ja. Dat bedoel ik. Ja. Nee, vier delen voor het volk en één deel voor farao. Dat is hem. Oftewel, vier delen voor de mens en het vijfde deel, het ene deel tegenover die vier, is voor God. Daar komt het op neer. Dan zie je diezelfde verhouding van die vier, die vieren en die ene in Genesis 2. Stond er trouwens nog één in Genesis 2. Maar misschien, dan moet je later nog wel eens. Maar die kun je in de vertaling niet zien. Dus die laat ik maar even buiten beschouwing. Daarna, ja, nou ja, goed. Dan krijg je natuurlijk een heleboel vieren in de tabernakel. Eén meer, bedoel ik, dan men gewoonlijk denkt. Die ene meer waar ik het nou over heb, heb ik vorige keer genoemd. Want gewoonlijk denkt men dat er twee gerubs op het verzoendeksel van de tabernakel staan. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe zekerder ik ervan ben dat het er vier waren. Dat maakt me dat niet zoveel uit hoor. Maar heb je dat gehoord van de zomer? Volgend jaar zomer, 1990 is dat alweer, jawel. Komt er een model van de tabernakel te staan op Rederoord. Heb je dat gehoord? Ware grootte. Dat is wat. Ik heb er geen afbeelding van gezien, dus je moet maar afwachten hoe het eruit ziet. Ik heb heel wat gekke modellen gezien, ook foto's van modellen. Soms de meest vreemde dingen van heel aardig. Zoals bijvoorbeeld in het Bijbels Museum Amsterdam. Dat is een hele aardige, van dominee Schouten. En, maar ook heel, heel lelijke. Die heb ik ook gezien. Maar of het een mooie of een lelijke wordt, weet ik niet. Maar het ding staat te bezichtigen in volgend jaar zomer op Rederoord. Nou, dat is een knap ding, hè. Hoe lang is een kant ook weer? 111, geloof ik, hè. De voorhof. 150, geloof ik, hè. Uit mijn hoofd, zo. Flink stuk, hè. Moet toch even naartoe, hè. Ja, dat kan. Daar kreeg ik een brief van, daar kon je voor opgeven. Hè? Ik hoor het van alle kanten inmiddels. Ja, ze hebben heel Nederland bekendgemaakt dat het ding er staat. Dat is wel aardig. Zal het wel druk worden tegen die tijd. Heb je er al eens een tent op gezet? Ik ook. Een grote, ja. Deze niet, denk ik. Nou, met dat even terzijde. Maar in de eerste plaats is het zo dat in de tabernakel, geloof ik inderdaad dat er vier gerubs waren op het verzoendeksel. Er staat gewoon twee aan elke kant. En in gewoon Nederlands, en twee aan elke kant. Lijkt mij dat het is aan elke kant twee. Hè? Hetzelfde ook, hè? Dat is 2 x 2 dus. Hè? Nee, ja, ik. Daar heb ik al jaren discussies over, maar als er staat 2 aan elke kant, dan zijn het er 4 volgens mij. 2 aan deze en 2 aan gene zijde enzovoorts. Of hoe het dan bestaan mag, zijn er dan 4. Het lijkt me ook, je mag natuurlijk niet omgekeerd redeneren, maar met de typologie klopt dat natuurlijk precies. 2 gerubs kom ik verder nergens in de Bijbel tegen, namelijk 1 of 4. En 2 ken ik verder helemaal niet. Dat zegt natuurlijk ook op zich niks. Maar via de typologie moeten het er 4 wezen. Waar nog bij komt dat ze dan staan elk op de hoeken van het verzoendeksel, van de Ark des Verbonds. Inderdaad gepaard, aan de ene kant twee en dan weer twee. Maar zo hoort dat met die gerubs, want dat heb ik u vorige keren laten zien. In de eerste plaats omdat vier nou eenmaal is. Twee maal twee, heel uitdrukkelijk. Het is de uitwerking, de praktische uitwerking van een twee. Dus twee maal twee is inderdaad vier. Dat heb ik vroeger dus geleerd. Ik zal in de tweede klas geweest zijn. Maar bovendien krijg je dan ook het verschijnsel dat vanop de verzoendeksel de Heer spreekt van tussen de cherubim. Nee, niet cherubayim, cherubim. Zullen er toch meer dan twee geweest zijn, hoewel dit ook geen sterk argument is. Want u weet, uitspraak wordt nou eenmaal niet geschreven, officieel niet. Maar traditioneel zijn het niet cherubayim en cherubim, dus dan traditioneel zou er dan toch meer dan twee geweest moeten zijn. Ja, maar die uitspraak met ayim wordt niet aangegeven met letters, maar met die klinkertekens eronder, hè?
Maar ja, hij zet het toch niet op. Kijk.
Nee, die staat er toch. Hè?
Ja, daar zit er een jong bij.
Nee, volgens mij schrijven we het net zo. Het is alleen de uitspraak van verschilt van een tweevoud of een meervoud, maar in schrijfwijze niet. Als je tenminste de klinkertekens onder de regel niet meetelt. Hè? Vandaar dat het geen echt goed argument is. Je kunt er hooguit concluderen dat men traditioneel opgevat heeft als meer dan twee. Maar ik weet niet hoe de Joden er zelf over denken. Maar het verhaal is dan dat de Heer zou spreken van tussen de cherubim, vanaf het verzoendeksel, dan is hij degene die zich bevindt tussen de vier cherubs. Nou, dat is altijd zo in de Bijbel. Gaat u maar verder. Ezechiël 1, Ezechiël 10 en Openbaring natuurlijk. De Heer is altijd op de troon tussen de vier cherubim. En hij is dan die één tegenover die vier cherubim. Naar buiten toe zijn het vier, maar daar hebben we het al over gehad. Maar hij zelf is één en bevindt zich te midden van die vier, of wordt omgeven door die vier. En dan is het plaatje van de Ark des Verbonds met het verzoendeksel en de cherubim zo ongeveer dezelfde als het plaatje van het visioen van Ezechiël en Ezechiël 1 en Ezechiël 10. En dat komt dan overeen met het visioen van Jesaja weer in Jesaja 6. Kortom, dus allemaal uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. En dat is het in elk geval. Het verzoendeksel namelijk met de cherubim. Zeker een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Want daar gaat het juist om. Het is een uitbeelding van Christus gezeten aan de rechterhand Gods op de troon der genade. Dus ik houd het erop dat er ook vier zijn. Daarnaast, behalve dan die vier cherubim, hebben we natuurlijk ook dat gesproken wordt over de vier hoornen aan het koperen altaar en de vier hoornen aan het gouden reukofferaltaar. Het heeft altijd te maken met de uitwerking van het altaar, zal ik het maar zeggen, naar de vier windrichtingen, naar de vier hoeken der aarde. En de vier cherubim op de hoeken van het altaar hebben dan ook dezelfde betekenis ongeveer als de vier hoorns aan de hoeken van het koperen altaar, dan wel het gouden reukofferaltaar. Dat wil zeggen dat wat daarin is, te maken heeft met de hele wereld, verspreid over de hele aarde, naar alle hoeken. Ik kom er later nog wel op terug, denk ik. Ja, daar houden we maar even op. Ik kom er later nog wel op terug. Het blijkt namelijk dat de cherub wordt vaak beschouwd als een engel. Dat is in zekere zin juist. In de andere kant wordt het in de Bijbel nooit zo genoemd. Maar het aardige is wel dat we in Openbaring lezen over de vier engelen die op de vier hoeken der aarde zijn en die de winden vasthouden. Dus vier engelen, vier hoeken, vier winden. Maar als je het naar het Hebreeuws wil vertalen en je neemt het niet al te strak, dan vertaal je engelen met ruach. Nee, dat is niet goed, het is malach. Als je het niet al te strak neemt, dan vertaal je ruim met ruach, want ruach is een geest en een engel is een geest, dat staat in de Bijbel. Het is dan geen goede vertaling, maar het is niet onjuist wat er dan staat. Dus vier engelen zijn er vier geesten, namelijk is ruach. En vier hoeken, dat is ook ruach in het Hebreeuws. En vier winden, wel, een wind is ook ruach in het Hebreeuws. Dat is allemaal hetzelfde, namelijk. Eén geheel. En die cherubs, die staan ook naar de vier hoeken in de zin van naar de vier windrichtingen. Ze openbaren de Christus namelijk naar buiten toe over de gehele aarde en in de gehele wereld. Nou, dan moet ik erbij laten. Wat we in de tabernakel meer vinden is vier ringen voor de draagbomen. En het zal duidelijk zijn dat het verschijnsel van die draagbomen alles met tijdelijkheid te maken heeft. Het moet even verzet worden. Het moet zullen zeggen dat past het maar even toe voor het gemak op de Ark des Verbonds. Die moet door de deur gebracht worden. Dus dan gaat die, dan wordt die via de draagbomen aan vier ringen gedragen. En als ik het echt uitgebreid moest uitleggen, dan moest ik u zeggen dat het steken van de draagbomen door de ringen een uitbeelding is van de dood. Dat is het namelijk. Als iets is om door een ringetje te halen, kun je er zeker van zijn dat het dood is. Want de ring is de uitbeelding van de eeuwigheid en dat is het dan. En het leuke is dan nog dat in verband met de Ark des Verbonds, de andere dingen weet ik niet uit mijn hoofd, maar de Ark des Verbonds in ieder geval staat dat men die ringen er maar eenmaal in zou steken. Daarna werden ze er gedeeltelijk uitgehaald, dat wel, want ook een praktisch nut. Maar in de praktijk bleven die dingen in de ringen. Ze kwamen er één keer in, kwamen er nooit meer helemaal uit. En dat komt omdat het een beeld van de dood is. En speciaal in verband met de Ark des Verbonds is het een beeld van de dood van de Heer Jezus. En daarvan staat dat hij gestorven is, dat is hij der zonde. Eenmaal, Romeinen 6, is hij eenmaal gestorven. Dus dat één keer gaat hij door de ring. Dat wil zeggen, door de eeuwigheid in, is de gedachte. En daarmee uit. En dat is precies de vier. De doorgang namelijk naar een nieuwe schepping. En zelfs is de vier natuurlijk gewoon het kruis waaraan men sterft. Hè? Dus vier ringen voor de draagbomen. Je hebt ook vier pilaren voor de voorhang. De voorhang die scheurde, weet u wel, die voorhang, die hing aan vier pilaren. De deur niet hoor, van het tabernakel, dat waren de vijf. Je hebt daar de vijf en de vier bij elkaar. Vijf van de deur. Maar het voorhang was vier en het was de voorhang die scheurde. Hetgeen dus alles te maken heeft met het kruis. En als je goed oplet, heb je daar dus weer de vier en de één bij elkaar. Ik zeg het maar, want ik moet er natuurlijk over spreken in verband met de vijf. Maar misschien dat ik het straks, dat ik dat dan weer vergeet. Hè? Want er zijn er zoveel. Maar je hebt vier pilaren waaraan de één hangt. Waaraan de voorhang hangt. Die dan scheurt en uiteindelijk zelfs verwijderd wordt. Als het goed is, gaat de voorhang namelijk helemaal weg. Maar goed, dat heb je soms zo met een vijf. Wat hebben we daar nog meer? De vier hoornen had ik al genoemd. Je had ook in de tabernakel vier... Nee, in de kleed van de hoge priester. Die had zo'n borstlap met die stenen erin. Dat waren vier rijen van drie stenen. 12 stenen dus, maar vier rijen, officieel, vier rijen van drie stenen. Dan heb je weer die combinatie van die drie en vier, zoals we die ook in de deur zien. Weet u wel, de deur is een vier, maar het heeft twee zijposten en één bovendorpel. Dat wil zeggen, het zijn drie kanten die gerekend worden, maar de deur zelf is een vier. Daar hebben we al over gehad. Drie spreekt dan over belofte en daarna wordt die belofte vervuld niet in, maar wel door, via de deur, via de vier. Dezelfde combinatie van vier en drie vind je dus in de tabernakel ook terug. Daarna heb je, noem er nog maar één uit het Oude Testament dan, vooruit. Hè. Richteren 20 is ook altijd een hele mooie. Want Richteren 20, daar vinden wij die kwestie van die stam van Benjamin. Die nagenoeg geheel werd uitgeroeid. Richteren niet meer vinden. Ja, Kevin. Richteren 20 is dat. Waar staat in vers 47. Doch 600 mannen keerden zich en vloden naar de woestijn tot de rotsteen van Rimmon. En dat is een verkapte vijf hoor. Dat kun je helemaal al niet zien, maar het is nou eenmaal zo. Omdat Rimmon is het woord voor de granaatappel. En heeft de betekenis van een hoogte, een hoge plaats, hè, Rimmon. Rama. Maar de granaatappel is inderdaad de vijfde vrucht uit de reeks, uit Deuteronomium 8 vers 8, hè, uit de reeks van 7. Dus een Rimmon is inderdaad een vijfde, een vijf, een granaatappel, een vijf. Maar er staat dan, zij vloden naar de woestijn tot de rotsteen van Rimmon en bleven in de rotsteen van Rimmon 4 maanden. En die vier... Dat is weer het bekende verhaal. Men moet door de vier heen. Want daarna, als de vier voorbij is, daarna is er verlossing. En dat staat dan boven hoofdstuk 21 vers 1. Herstel de stam van Benjamin. En dat gebeurt dus inderdaad nadat men 4 maanden zich verscholen heeft in Rimmon. We hebben de combinatie weer van de 4 en de 1. Dat gaat mij natuurlijk nu alleen maar om die 4. Men moest er doorheen. Dat is een tijdelijke zaak. En als de 4 voorbij is, dan komt er verlossing, onder andere uit Silo. Maar dat zou je wel verwacht hebben misschien. Ja, nou goed. Laten we bij. Waar ik het wel wat uitgebreider over wil hebben, is over het Nieuwe Testamentische dingen. Want dat is mooi en het is het minst bekend. Het eigenaardige is namelijk dat in dat traditioneel gezegd wordt dat symboliek, of beter typologie, want zo bedoelt men dat, typologie, dat komt alleen voor in het Oude Testament en het wordt vervuld in het Nieuwe. En dat is een misverstand, een heel hardnekkig. Want het is natuurlijk wel zo dat het hele Oude Testament, zeker het Oude Verbond, de wet, typologie is. Dat wil zeggen, de wet heeft getuigenis van de rechtvaardigheid Gods die onder het Nieuwe Verbond, en dus onder de genade, tot stand zou komen. Dat is duidelijk, een duidelijke zaak, dat staat er gewoon in de Bijbel zelf. Maar het vaststellen dat de wet bestaat uit typen die spreken over wat later tot stand zou komen, wil nog niet zeggen dat dus alleen in de wet maar typologie gevonden wordt. Want dat is een misverstand. Het blijkt dat de geschiedenissen van het Oude Testament in elk geval een typologische betekenis hebben in verband met het Nieuwe. Maar later blijkt dat ook de Nieuwtestamentische geschiedenissen net zo goed zo'n typologische betekenis hebben. Dat mag wel ook trouwens, omdat we juist in het Nieuwe Testament te maken krijgen met het grote onderscheid tussen het geopenbaarde koninkrijk en het verborgen koninkrijk. En het aardige is dat terwijl men kennelijk nog predikt de openbaring van het koninkrijk, blijkt de geschiedenis waarin dat gebeurt zelf een uitbeelding te zijn van het verborgen koninkrijk. Dat vind ik altijd heel aardig, hè? Want er bestaat natuurlijk al sinds jaar en dag discussie over de werkelijke aard en achtergrond van de evangeliën en het boek Handelingen. Want er wordt gediscussieerd dan over de vraag of dat eigenlijk wel nieuwtestamentische boeken zijn. Dat is punt 1. Want er wordt er gezegd van de evangeliën zijn oudtestamentische boeken, omdat de geschiedenis die daarin vermeld wordt oudtestamentische geschiedenis is. Wat een tamelijk naïeve gedachte is overigens. Maar daarmee redeneert men die weg en daarna redeneert men Handelingen weg door te zeggen dat men in de dagen van Handelingen nog niet wist wat de gemeente voor een ding was en dat de Heer die gemeente zou roepen met hemelse bestemming en erfenis, zodat de lui die daarin predikten, die konden daar niet van weten, zodat gemeentelijke waarheden in het boek Handelingen niet gevonden zouden kunnen worden. Waarna het verhaal nog verder gaat, want aangezien vele van de brieven geschreven werden in de tijd van Handelingen, is het dus zo dat men vervolgens die brieven ook wegredeneert, zodat daarna nog maar overblijven alleen Efeze, Filippenzen, Colossenzen en 2 Timotheus, waarin men dan gemeentelijke waarheden zou vinden. En 2 Timotheus is niet gemeentelijk, dat is een particuliere brief, dus is niet gemeentelijk. Dan hou je dus alleen 3 gemeentelijke briefjes over Efeze, Filippenzen, Colossenzen. En de lui die zich daar aan vasthouden, noemt men dan ook, maar dat heb je misschien nog nooit gehoord, maar die noemt men dan ook de 3 brievenbroeders. Ik kan altijd oefenen en aanloop nemen om het te zeggen. De 3 brievenbroeders. Misschien heb je er nooit van gehoord, maar nou ben u even gewaarschuwd. Ja, zo heet dat. De 3 brievenbroeders. Nou goed. Dat berust op een hele reeks van misverstanden. In eerste plaats, omdat de evangeliën wel degelijk nieuwtestamentische boeken zijn, daarom heten ze trouwens ook evangeliën. En het komt niet omdat de geschiedenis die erin vermeld wordt nieuwtestamentisch is, maar het komt omdat ze geschreven zijn uit in de dagen van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, ze zijn geschreven na de opstanding van Christus. En de bedoeling van die boeken is ook om het evangelie en dus het Nieuwe Verbond te prediken of te illustreren of bekend te maken via de dingen die gebeurd zijn in het leven van de discipelen en de Heer Jezus. Dan gaat het maar om. Bovendien, al die boeken, al die 4 evangelisten, laten er geen twijfel over bestaan vanaf de eerste hoofdstukken af aan dat de Heer leeft en uit de dood is opgestaan en ze vertellen alleen achteraf hoe het zo gekomen is. En als je daar goed over nadenkt, dan begrijp je natuurlijk dat het echt gaat om nieuwtestamentische boeken. In ieder geval om het Nieuwe Verbond. Nou, voor Handelingen is dat geen probleem. Maar de volgende vraag is, maar gaat het nou ook dan wel om gemeentelijke waarheden? Of gaat het alleen over het geopenbaarde koninkrijk van Christus? En het antwoord is dan dat in Matthäus, Marcus en Lucas in elk geval de prediking een prediking is. Let wel, de prediking is een prediking van een geopenbaard koninkrijk. Maar buiten de prediking om worden er nog wat dingen gezegd. particulier, binnenskamers, niet aan iedereen, maar alleen aan de discipelen enzovoorts. En die hebben heel dikwijls van doen met het verborgen koninkrijk, maar dat begrepen ze zelf niet, maar het hoeft ook nog niet. Dat zei de heer er ook bij, dat, dan zegt hij, dat zul je later wel verstaan. Dat komt er nog wel. En bovendien, de geschiedenissen zelf die vermeld zijn, zijn wel degelijk uitbeelding van het nieuwe verbond in het algemeen. En in vele gevallen ook uitdrukkelijke uitbeelding van de het verborgen koninkrijk en dus van gemeentelijke waarheid. Over Johannes heb ik het nog niet gehad, want bij Johannes is het eigenlijk helemaal zo dat het hele boek eigenlijk alleen maar één prediking is. Een selectie uit de toespraken van de Heer Jezus. Toespraken opgehangen aan bepaalde gebeurtenissen, waarbij de gebeurtenissen, de tekenen, 8 tekenen in Johannes, waarbij die tekenen de aanleiding zijn tot de toespraken, maar die toespraken zijn zo geselecteerd dat ze allemaal zonder uitzondering handelen over het verborgen koninkrijk en dus over gemeentelijke waarheid. En dat zonder het woord te noemen of zonder de uitdrukkingen maar te noemen. Maar dat kan. Maar dat is ook een selectie. Vandaar dat men Johannes ook niet erg serieus neemt waar het de geschiedenis betreft. Men beschouwt het als historisch onbetrouwbaar. Dat is het natuurlijk niet. Maar het is meer nog dan de andere evangeliën een bloemlezing. Een verzameling van uitspraken van de Heer Jezus. Een verzameling, nou uitspraken, van toespraken kan ik beter zeggen, van de Heer Jezus. Waaronder een hele lange van 5 hoofdstukken. 13, 14, 15, 16, 17 hoofdstukken uit het Johannes-evangelie. 1 lange toespraak. Vind je verder nergens. En waar spreekt de Heer over? Over wat 3 dagen later tot stand gekomen zou zijn. Maar waarover anders? Over de wet? Dat heeft hij sowieso niet gedaan. Maar hij sprak het uit op de avond van de 14e Nisan. En op de morgen van de 17e zou hij opstaan. En ik denk toch niet dat hij gesproken heeft over die 3 dagen van het oude verbond die nog resten. En ook niet over een geopenbaard koninkrijk. Dat zou trouwens tamelijk zinloos geweest zijn wanneer je in aanmerking neemt dat het Johannes Evangelie 10 jaren later pas geschreven werd. Nou ja, volgens sommigen vele 10 en volgens anderen alleen maar 10. Dus bedoel, 10 is in ieder geval nog aan de veilige kant. En toen had het heus geen zin meer om nog toespraken van de Heer Jezus op te nemen die spreken over een geopenbaard koninkrijk, terwijl iedereen inmiddels wist dat er dat er voorlopig niet van zou komen. Dus zo zit dat. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de geschiedenis, zoals we die vinden in het Nieuwe Testament, allen in hoge mate typologisch zijn. Net zo typologisch als de Oud-Testamentische geschiedenissen. En als je dat niet doorhebt, dan kom je voor grote problemen te staan. Zeker waar het gaat om de typen of de geschiedenissen in het boek Handelingen. Nou, dat was dan even een inleiding. Dan gaan we maar even naar Matteüs 14. Want beter is het gewoon te laten zien wat ik nu allemaal zei. Aan de hand van de vieren, hè. Hebben we tenminste aan de vooravond van Sinterklaas ook wat te vieren. Waar zei ik? Matteüs 14. Juist. Ik had natuurlijk ook naar Matteüs 4 kunnen gaan. Eigenlijk moeten doen, hè. Omdat het gaat niet over 4, maar wel over 40. 40 dagen en 40 nachten. Laat ik die eerst maar even noemen dan. 40 dagen en 40 nachten. Matteüs 4. Jezus werd van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van den duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En daar gaat het maar om. En toen die 40 dagen van verzoeking voorbij waren, begon zijn openbare optreden. Dat was de deur waardoorheen hij zijn openbare optreden begon. En die verzoeking ging inderdaad in vieren, dacht ik. Dus 4 keer dat hij verzocht wordt. Aan het einde van deze 40 dagen. Maar eigenlijk zijn deze 40 dagen een uitbeelding van het hele leven van de Heer Jezus, waar hij doorheen moest. Hetgeen eindigde ook in een 4, de 4 namelijk van het kruis. Nou, daar gaat het maar om. Men moet daar doorheen. En in breedste verband is het dan dus de uitbeelding van het hele bestaan van deze wereld als zodanig. Maar 40 als beeld van verdrukking, dat lijkt me een duidelijke zaak. In het Oude Testament komt dat natuurlijk ook nogal een paar keer voor. Maar goed, daarna ga ik naar Matteüs 14.
Ja. Ja, die regeerde over vier steden namelijk. Die vier vorst. Ja, ik sta er, het is natuurlijk een raar praat, maar ik sta eigenlijk te denken, zal ik het nou vertellen of niet? Maar het is zo'n raar verhaal. Want boven het hoofdstuk staat Johannes de Doper onthoofd. En dat is natuurlijk niet iets om grappen mee te maken. Maar ik veronderstelde, als ik het snel zeg, dat het een beetje dat het te humoristisch klinkt. Maar inderdaad, de vijf was toen zoek en de vier bleef over, hè? Dat, of begrijpt u dat, hè? Dus, ja, dat is ook typologie, ik kan het ook niet helpen. Niet dat Johannes er nou uitzag als een piramide, maar ja, met alle respect en eerbied voor Johannes de Doper dan, maar de, het, wat je hiervoor gezet, voorgeschoteld had ik nog willen zeggen.
Nou ja, ik ga even doen, ik sta zo.
Daar hebben we het al over gehad, over dat referentie. Ik had nog niet aan die schotel gedacht. Maar iedereen weet dat het hoofd op een schotel gelegd wordt. Dus dan ga je praten wat we hiervoor geschoteld. Ach, nou ja. Maar het verhaal wat hier verteld wordt is inderdaad van Johannes die onthoofd wordt. Het plaatje, het schema is dat van de piramide. De mensen zoeken namelijk vier ledematen. Ook 2x2. 2 aan elke kant, namelijk aan de voorkant. Nou ja, aan de bovenkant dan 2 armen, aan de onderkant 2 benen, dat is het verhaal. En daar tegenover het hoofd. En als het hoofd eraf is, dan heb je inderdaad die piramide met zijn vierkant grondvlak. En de kop, ja sorry, maar de kop die weg is. Dat is inderdaad het verhaal. Want de onthoofding van Johannes de Doper is gewoon een uitbeelding van de hemelvaart van Christus. Ja, dat is het verhaal. En denk dan nog maar even aan de vier evangelieën en dan handelingen. De overgang van elk van die evangelieën naar handelingen is inderdaad de opstanding en hemelvaart van Christus. En daarna krijg je los achter die vier evangelieën handelingen. En dan is de Heer weg, het hoofd is weg. Dat wil zeggen, men ziet het niet. Het is er wel, maar zoals in de piramide, het zweeft er los boven. Ja, ik weet dat het een raar praatje is, maar dat is het. Want Johannes de Doper is een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Daarom eindigt het inderdaad in zijn dood en het verdwijnen van het hoofd. Kan het ook niet helpen. Maar goed, denk er maar eens een poosje over na. Dan bent u er dan. Misschien dat ik er later nog eens een keer over spreken zal, maar... zal niet meevallen. Maar waar ik naartoe ging, was naar Matteüs 14, waar eerst sprake is van een wonderbare spijziging, maar dat is iets wat ik later nog tegenkom. Daar komt hij namelijk 2 keer voor, hè, in Matteüs. Jawel. Dus die moet ik niet hebben. Dan moet ik inderdaad naar het verhaal vanaf vers 22, Matteüs 14 vanaf vers 22. Terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen. Dat wil zeggen, ze wilden niet, maar ze moesten wel. Hij dwong hen in het schip te gaan en u weet allen langzamerhand wat het is, hè. Dan zit je in het schip, hoor. Ja, dan is het hoofdzoek namelijk. Het is precies hetzelfde verhaal dus, eigenlijk. Want de discipelen gaan in het schip en ze varen af naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. Kortom, hij laat dan iedereen van zich de scharen, zowel als zijn discipelen, hij laat hem alleen achter. Hetgeen eigenlijk gewoon een uitbeelding is van zijn hemelvaart. En dat is precies wat in die 5 hoofdstukken toespraak van het Johannes-evangelie ook uiteengezet wordt, hè. Tussen haakjes, anders vergeet ik het straks weer. Denk er nou ineens aan. Die 5 hoofdstukken van toespraak van de Heer Jezus in Johannes 13 tot en met 17 is zelfs ook daar 4 hoofdstukken en 1. Het is namelijk 4 hoofdstukken toespraak en 1 hoofdstuk gebed. Zegt niks, want ik geloof ook niet dat de hoofdstukkenindeling geïnspireerd is. Maar het is toch wel opmerkelijk. Hoe aardig dat komt. Je kunt het in ieder geval makkelijk onthouden, denk ik dan maar. Hè? 4 hoofdstukken praat hij tot zijn discipelen. 1 hoofdstuk praat hij tot zijn vader in de hemel.
In vers 23 hier ook. En als hij in de schaar van zich klaar, dan kom je op de berg alleen.
Daar is het. Dat is het. Ja. Het is natuurlijk een raar verhaal, maar dat is hetzelfde als de onthoofding van Johannes de Doper. Dat is het hoofd van de gemeente, van het lichaam van Christus, of hoe je dat maar zegt. De eerstgeboren, of hoe het dan maar heten mag. Voor mijn part de hoge priester. Dat is toch hetzelfde als het hoofd, hè? Rash Kohen. Dat vertalen we met hoge priester, maar je kan het net zo goed vertalen met de priester, namelijk het hoofd. Voor hoge priester hebben we een andere term. Dat heet namelijk grote priester. Het zijn meerdere Hebreeuwse termen. Maar het aardige is, een van de termen is Resh of Rosh Kohen. Dat wil zeggen inderdaad de priester die het hoofd is. De hoofdpriester zeggen wij dan, gemakshalve. Maar het is meer dan dat. Het is namelijk het hoofd, namelijk de priester. En dat is wat we later in het Nieuwe Testament tegenkomen. Waar het hoge priesterschap van Christus ook wordt aangeduid gewoon als het hoofd. Christus is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. En zoals de hoge priester namens het volk, voor het volk, is ingegaan in het binnenste heiligdom. Zo vind je het plaatje van het hoofd van Johannes de Doper, dat is weg. En de vier ledematen blijven hier beneden achter. Het is wat onsmakelijk natuurlijk, maar zo is het. Nou, daar staat hier, ja, dat verhaal van Jezus is duidelijk. Ook in andere evangelieën vinden we het trouwens terug. Hij stuurt zijn discipelen weg in het schip op zee. Dat schip is een beeld van de gemeente op de wateren. Dat zijn namelijk de volkeren. En waar is de Heer zelf dan? Op de berg om te bidden. Waarvoor? Dat staat er nooit bij. Dat doet er ook niet toe. Want wij weten sowieso niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf, maar het is Christus, bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is voldoende te weten dat hij dat doet. En de positie van Christus op de berg is hetzelfde als de positie van Christus nu in de hemel aan de rechterhand Gods. Of zullen we zeggen, op de genadetroon te midden van de cherubim. Hetzelfde verhaal, hoor. Het is allemaal typologie. Goed, hij was dus op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Leuk, hè, dat het er twee keer staat. Let op, hij is alleen. In het Johannes-evangelie legt de Heer in de hoofdstukken die ik genoemd heb uitgebreid uit dat hij zijn discipelen alleen zou laten. En nochtans zouden ze niet alleen zijn. En dat is hier ook zo. En dan staat er, vers 24, en het schip nu was midden in de zee, te midden van de volkeren was de gemeente, want dat is het eigenlijk, zijnde in nood van de baren, want de wind was tegen. Ja, die wind is de geest en het zal de geest van de antichrist geweest zijn of zo. Maar ter vierder waken des nachts kwam Jezus af tot hen, dat mag je eigenlijk ook wel vergeten hoor. Dat is gewoon en. Ter vierder waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. De Heer gedroeg zich net als het bootje. Hij bleef drijven. Hij beheerste de wateren. Hij zakte er niet in weg. En dat komt natuurlijk omdat het schip de uitbeelding is van de gemeente. Die uitgetild wordt boven de volkeren. En als het ware boven drijft, boven de volkeren. We zijn immers uit de wereld getrokken. We drijven er bovenop. En hetzelfde geldt voor de Heer die ons hoofd is. En dus loopt hij ook over de zee. Ik wou zeggen op eigen houtje, maar ja. Het zijn allemaal van die rare uitdrukkingen altijd. Hè? Het was zelfs zonder houtje. De discipelen zaten in de boot. Op een houtje te bijten. Ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou goed. Maar de Heer kwam alleen. Maar er staat ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen wandelen op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen werden ontroerd. Zeggende het is een spooksel en ze schreeuwden van vrezen. Kortom ze wisten niet wie hij was. Dus zal het Ploni Almoni geweest zijn. Maar dat was ook weer sneller even. Hè? Dus ja, dat is Christus de onbekende, de zich verbergende. De Heilige Geest dus eigenlijk dan gewoon. Hè? Want daar komt het op neer. Hij liep zelfs op het water, ja. Het water droeg hem, hè, in dit geval. Ja, er zit namelijk nog meer achter, maar daar kom ik zo op. Hoor. Maar er staat, maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zei het goedsmoeds, ik ben het. Dat vind ik ook altijd zo leuk, ik ben het. Waarom ze dat het erachter zetten, weet ik niet. Dat moet je gewoon weglaten. Ik ben. Het is ik ben, namelijk Jehovah zelf, de Heere zelf. En wat we dan vinden is inderdaad dat deze dingen gebeuren ter vierde waken des nachts. Kijk, de smalle betekenis van het verhaal is dat het spreekt over onze tegenwoordige bedeling. waarin de gelovigen het land hebben verlaten en op zee zijn gekomen, waar de zaligheid tot de heidenen gezonden is, enzovoorts. En waar de Heer op de berg is, namelijk in de hemel is, als onze hoge priester. En hij komt toch tot ons en hij zorgt dat wij op een of andere wijze deze water overwinnen en aan behouden aankomen aan de andere zijde, namelijk in het land Genezaret. Want dat staat in vers 34. Maar een bredere toepassing van hetzelfde verhaal, dat gaat altijd op hoor. Alles wat over de gemeente gaat en de situatie van de gelovigen in onze dagen, de positie van Christus, gaat het hele verhaal gaat algemener op voor de totale geschiedenis van deze tegenwoordige wereld vanaf Adam. Want in het algemeen kun je zeggen dat de Heer zich verbergt in de hemel, geen deel uitmaakt van de zienlijke dingen en dat we hier beneden te maken hebben met de volkeren. En nog breder, want iets breder zijn wateren, de uitbeelding niet alleen van de volkeren, maar zelfs van de hele stoffelijke of zienlijke wereld. Maar dat is een heel brede toepassing, hè? En dan is het verhaal precies hetzelfde, namelijk de gelovigen worden bewaard, zitten in de boot, of dat dan de boot van Noach was. Of van Jona, of noem maar op, dat maakt niet zoveel uit. Of die van Paulus, maar ik geloof dat ik het daar ook nog over moet hebben. Ja, inderdaad, er komt de vier ook voor. Nou, dat komt er nog wel, maar welke boot dat dan is, doet er niet toe. Het spreekt over de verzamelde gelovigen die door deze wereld heen bewaard worden en inderdaad gered zullen worden uiteindelijk. En daar gaat het om. Via de vier. Dat is hier ook zo, via de vier. Als de vier is, dan verschijnt de Heer. Je kunt er veel ook algemeen zeggen, in de vier verschijnt de Heer. Maar er staat ook gewoon zo in Galaten 4, ja, in Galaten 4. Want daar staat dat de Heer kwam in de volheid des tijds geworden, onder de wet geworden uit de vrouw, enzovoorts. Dat is dus de vier, de wet, hè, is de vier. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, enzovoorts.
Hetzelfde houtje van Mara ook.
Ik denk het, ja, wordt in het water geworpen en dan blijken die wateren zoet te worden. Kijk, inderdaad, laat ik het dan zo zeggen, de wateren zelf hebben over het algemeen een heel brede betekenis. De zeeën, water en zee is natuurlijk toch al synoniem, maar laten we zeggen, de zeeën hebben sowieso al een brede betekenis. Wij zeggen het is de stoffelijke wereld, of het zijn de volkeren, want dat is dan leven de mensheid in deze stoffelijke wereld, dat kan allemaal. Water staat eigenlijk gewoon voor de veelheid die er in deze wereld is, waaruit het een en ander behouden wordt. Zoals bijvoorbeeld vis die eruit gehaald wordt. He? In een net, weet u wel, vis uit de wateren. Dat is dus de gelovigen uit de wereld. Je kunt dus zeggen, het is de gemeente uit deze tegenwoordige bedeling. Dus hoe je dat maar zegt. Maar de gedachte is dat diezelfde wateren aan de ene kant een uitbeelding zijn van het vergankelijke en dus uiteindelijk ook van de dood. Denk maar aan de afgrond. En denk ook maar aan de wet die ook door wateren wordt voorgesteld. God spreken namelijk is immers een bediening des doods. Het is water, maar je verdrinkt erin. Terwijl toch aan de andere kant die wateren weer middel tot leven zijn. Want de zaligheid is de heidenen gezonden. Als de wateren de heidenen zijn, wel, hen is de zaligheid gezonden en ze zouden horen. Als de wateren zijn de stoffelijke wereld, wel, uit deze wereld zullen mensen behouden worden. Via die visvangst wordt het uitgebeeld. Of als het de wereld is, wel, er zijn er die daaruit behouden worden, omdat ze via een schip die water oversteken. Het beeld voor behouden worden. Er wordt namelijk ook zo uitgebeeld in Deuteronomium 30, hè, waar men de wateren, de zeeën, zou oversteken. Waarbij in het midden gelaten wordt of men naar de andere oever vaart om behouden te worden, of dat men zelfs helemaal naar de bodem gaat en dus kennelijk ook weer terug om behouden te worden. Dan is het weer ook net zo goed een uitbeelding van de dood. Maar de gedachte is dat de wateren aan de ene kant het middel zijn tot de dood, maar aan de andere kant het middel zijn tot behoud. Het komt omdat behoudenis via de dood tot stand komt. Vandaar dat deze schijnbare tegenstelling ontstaat. En die schijnbare tegenstelling vind je in het water van Mara zo fraai uitgebeeld. Omdat het water was bitter, dat wil zeggen giftig, want dat betekent het. Maar via het hout wordt het inderdaad alsnog zoet en is het juist middel tot leven. Datzelfde principe vinden we terug in Johannes 5. Leg ik er altijd naast. Het water van Bethesda. Waar als je daar een lamme in gooit, dan verdrinkt hij daar geheid in natuurlijk. Dat kan je niet missen. Behalve als het water in beweging gekomen is, namelijk levend water geworden is, omdat er een engel in is afgedaald. Wie zou die engel nou wezen? Is nou de vraag, hè. Maar als het water dan tot leven gekomen is en er wordt dan een lamme ingeworpen, dan zal hij daardoor juist genezen. Stilstaande water is het oude verbond, bediening des doods. Het bewegende water, het levende water, is dus een beeld van het nieuwe verbond, bediening des levens. Maar beide is gewoon woord van God, wat deze dubbele werking heeft. En in Bethesda, nou ik het er toch over heb, ga ik maar door. In Bethesda ligt daar nog achter dat er staat, de eerste die erin geworpen wordt, zal levend worden. Zodat je maar weer ziet dat degene die dan genezen wordt, een uitbeelding is van de gemeente. Speciaal dus van de gemeente. Dus je vindt daar inderdaad gemeentelijke waarheid. En bovendien, het was een zuilengalerij van 5 zuilen, weet je wel. Dat duidt toch in de eerste plaats toch wel op de gemeente. Er zit ook wel wat meer achter, maar daar kom ik ook nog eens een keer op. Misschien als ik over de 5 spreek, dat ik dat er nog eens als voorbeeld aanhaal. Maar hier in Matthäus 14 vinden we de vierde nachtwaken. Je vindt het verhaal trouwens ook hetzelfde terug in Markus 6, vers 48. Daar vind je precies hetzelfde, namelijk er staat ook bij dat het de vierde nachtwaken was. Bij de 4 komt de overgang, bij de 4... Na de 4 komt de redding. Dat is eigenlijk de gedachte. Wij moeten 4 door. 4 nachtwaken in dit geval. En dan verschijnt de Heer. Markus 6 noem ik dus alleen omdat het gewoon hetzelfde staat. Waarna ik terecht kom in Matthäus 15. De tweede vermenigvuldiging der broden. Nou, daar zeg ik alleen maar van wat er staat in vers 38. Daar staat namelijk, en die daar gegeten hadden waren 4000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. 4000, daar gaat het om. En om nog een getal te noemen dan, wij vinden het andere getal in vers 34. Jezus zei dan, hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden 7 en een paar visjes. Ja, hoeveel, het maakt niet uit hier. Maar 7 en dan 4000 eten daarvan. En er blijft er ook nog 7 over. 7 volle manden. Dat staat in vers 37. Dit is een heel eenvoudig beeld. Omdat die 4000 spreekt natuurlijk over de wereld als zodanig. Ja, over de bedeling van de wet in het bijzonder. Maar over de 4 spreekt over de wereld als zodanig. Die behouden wordt via de 7. En denk voor het gemak dan maar aan de 7 bedelingen. Maar die bedelingen zijn weer 7. Omdat ze spreken over... Omdat 7 de uitbeelding is van gewoon het verlossingswerk van Christus. Het volkomen verlossingswerk van het lam dat geslacht is voor de nederwerp in de wereld. En wat uiteindelijk waarvan uiteindelijk staat dat het de kaars is, de lichtbron is, de levensbron is dus van het nieuwe Jeruzalem in de laatste boeken, de laatste hoofdstukken van de Bijbel. Moeilijker is het niet. Dat wil zeggen, er zijn meerdere toepassingen meteen van te maken natuurlijk. He, maar dat heb ik al gezegd, beelden herhalen zich. Maar als het gaat om deze 4007, dan heeft het te maken met de wereld als zodanig. Terwijl als het gaat om de 5000 en de 5 broden en de 2 visjes, dan gaat het speciaal over de roeping van de gemeente. En dat is het verschil. Maar de overeenkomst is wonderbare spijziging, want die spijziging wil zeggen dat er leven, ja levensmiddelen, maar dat er leven vermenigvuldigd wordt, dat er kracht is van onvergankelijk leven, en dat is het dan. Maar het geldt voor de schepping als zodanig, en het geldt voor de gemeente in het bijzonder, vandaar deze 2 verschillende wonderbare spijzigingen. Ik vind het nog steeds een rare term, maar ik weet toch ook geen betere, hè? Ja. Want de een was dus in Matthäus 14 en de andere in Matthäus 15. En slechts 1 van de 2 wordt in Johannes genoemd. Uiteraard die van de 5 broden, 2 visjes en de 5000 man. Omdat dat een uitbeelding is van de gemeente. Want in Johannes vind je alleen de gemeentelijke waarheid terug. Makkelijk, hè? Maar het principe lijkt me duidelijk. 4 de 4 komt men tot leven hier via de 4000. Om dan in Matthäus nog maar even te blijven, komen we terecht in Matthäus 24. Waar een tamelijk eenvoudige uitdrukking staat in vers 31. Voor ons eenvoudig in ieder geval. waarover de wederkomst van Christus gesproken wordt aan het eind van de 7e week van Daniël. Waar staat in vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Uit de vier geesten, de vier hoeken, dat kun je allemaal zo vertalen. Vier winden vertaalt men hier, vier windrichtingen zeggen wij. Maar daar hebben we het al over gehad. Dat betekent natuurlijk gewoon letterlijk dat zij naar de vier windrichtingen verstrooid waren. Dat betekent natuurlijk niet naar vier, maar naar alle windrichtingen. Dat betekent het, hè. Meer dan vier kennen we officieel niet. En waarheen ze ook verdreven zijn, zij zullen terugverzameld worden. Maar het heet wel vier, en daar gaat het nou juist om. Zij waren oorspronkelijk in het land, in Kanaan, want het gaat over Israël. Zij zijn verstrooid geworden over de vier, over de wereld, over de vier. En worden in de toekomst uit de vier weer terugverzameld naar de één. Zodat je ziet dat ze inmiddels een weg hebben afgelegd door de vier heen. Ze kwamen uit de één, gingen door de vier. En worden weer tot één verzameld in de toekomst. Nou, dat is alles. Dat is de functie van de deur. Dus, hè. Eerst in het land gezet, daarna in de verstrooiing. Na de vier winden. En in de toekomst uit de vier terugverzameld. Dat wil zeggen, dan komen ze door de deur alsnog. Het beloofde land binnen. Dus toch echt ook typologie. Hoewel de letterlijke betekenis natuurlijk de meest voor de hand liggend is. Hetzelfde vinden we ook in Marcus trouwens. Dat van die 4000 die gespijzigd werden ook. En dit ook in Marcus 13. Waarna een hele mooie volgt. Dan nemen we Marcus ook nog even. Een heel mooie vind ik het altijd. In Marcus 2. Waar, dat leek een beetje op het HI-gebouw hier daar straks. Er was in Capernaum en er werd gehoord, vers 1, dat de Heer in huis was, in zijn eigen huis namelijk. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. Dat wil zeggen, niemand kon er meer in of uit. En hij sprak het woord tot hen en er kwamen sommigen tot hem brengende een geraakte, een verlamde zeg maar dan. Een geraakte die van vier door vier gedragen werd. Nou, het zal ons toch een vast zijn door hoeveel hij gedragen werd. Niet? Ja, maar het waren er wel vier en daar gaat het maar om. De vier brachten die één tot de Heer. Ze konden niet vanwege de scharen, vanwege al die schriftgeleerden. Er staat in Matthäus staat dat erbij, geloof ik. Al die schriftgeleerden fariseeën. Of was het Lucas? Nou ja, doet er ook niet toe. Maar hij werd door vier gedragen en hij kon via de deur, dat is ook een vier, niet naar binnen. Maar deze vier man die hem droegen, waren zelf als het ware een deur. Dus kwam de man toch binnen, die lamme. Hè? Alleen niet door de gewone deur, maar door het dak. Dat is vers 4. Ja. Ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opgebroken hebbende, lieten zij het beddeke neer, daar de geraakte op lag. Op de andere plaats staat dat ze daar de tichelen wegnamen. Dat noemen wij dan dakpannen, dat heet ook tichelen, dat is gebakken stenen immers. Maar het kunnen ook wel tegels geweest zijn, ik weet niet hoe ze dat hadden toen. Ik heb het dus bekeken in het Heilige Land Stichting. Maar hoe ze nou dakpannen leggen op een plat dak is me niet helemaal duidelijk geworden, dus dat weet ik niet. Maar de tichelen, dat is een mooi verhaal, de tichelen worden weggenomen, want de tichelen zijn een beeld van de wet. Ja, die moesten weg. Hè? Zelfgebakken stenen. Terwijl eigenlijk die fariseeën bij die deuropening weg moesten. Maar dat was precies hetzelfde. Want die vertegenwoordigden uiteraard ook de wet. Dus wat nou letterlijk had moeten gebeuren, deden ze overdrachtelijk. En zo kwamen ze toch binnen. Ik vind dat een schitterend verhaal. Dus ze maakten een gat in het dak. Dat was dan een alternatieve deur. Waar ze door moesten. Alleen zal blijken dat het gat in het dak officieel heet een venster. En dat gat in het dak wordt niet uitgebeeld door een vier, maar door een vijf. Dus we lopen weer op de dingen vooruit. Want een vier is een deur waardoor je het huis uit kunt met een kameel. Maar hoe je met een kameel door het dak het huis uit moet of in moet, dat weet ik niet. Maar ik weet wel hoe het moet, maar niet met een kameel. Dat doe je met een gevleugeld paard. Dat heet Pegasus. Dat staat aan de hemel. Jawel.
Als je daar gaat,
Dat is hier afgewezen. Dat heet een kameelpaard. Dat is nog toch niet zo gek, waarschijnlijk. Dat heet een andere taal een kameelpaard, hè? Maar goed. Maar nee, dat moet je, een vliegend paard noem ik maar, het Pegasus. Maar dat is een beeld van opname van de gemeente, hoor. Ik denk dat is een sterrenbeeld of zo. Mythologische figuur. Maar het is echt een uitbeelding van de opname van de gemeente. Maar dat even terzijde. Nee, waar het om gaat is dat het venster, dat dakraam, dat venster, dat is inderdaad een beeld van de vijfde bedeling. Zodat je ziet dat men via de vier tot de vijf komt hier in dit verhaal. En dat is uiteraard weer een bedeling in kwestie. De wet wordt weggenomen. Maar want via de wet wordt men gebracht, via de vier wordt men gebracht naar de vijf. Oftewel, via de wet komt men tot genade. Dat is trouwens altijd zo, genade komt altijd alleen maar na de wet.
Dakbedekking.
Ja. Ja, nee, dat klopt niet. Dus niet. Ik kan die link in ieder geval niet zozeer leggen via de symboliek. Dak is wel de betekenis van men schuilt ergens onder. Maar in dit geval is dat een wet. Hè? Het gaat inderdaad om schaduw.
Maar wet is voor een last, een dak is voor een last.
Men schuilt eronder, ja. Dat is de bedoeling. Maar die schuilplaats blijkt toch niet voldoende te zijn. Hier trouwens ook niet. Er stond onder het dak en iemand breekt het dak weg. Iemand breekt de wet af. Dat is wat ze tegen de Heer Jezus ook hadden natuurlijk. Hè? Dat hij kwam om de wet weg te nemen in elk geval. En het tichelen weg te nemen. Maar zo is inderdaad het verhaal.
Ja, dat staat ook tussen de bedekking wegnamen. Ze ontdekten
het. Ja. Dat is ook zo. Maar daarbij ik dacht dat je misschien verwees naar bedekking in de zin van verzoening. Maar dat is het dak absoluut niet. Het is niet bedekken in die zin. Wel in de zin van men schuilt eronder en men wordt eronder beheerst. Men wordt er door overschaduwd. Terwijl het zei, dacht ik aan het huisje van Jona. Die daar later helemaal niet meer aan dacht. Toen er een wonderboom, wat het ook mogen zijn, uit de grond opschoot. Maar hij had eerst een huisje, had zich een verdek gemaakt. Een hut. Suka staat er. Suka van een loofhut heet ook zo immers. Maar die hut, dat dacht hij later ook niet meer aan. Hij schuilde erin tegen de hitte van de zon, maar daarna kwam er een boom enzovoorts. Kent het verhaal waarschijnlijk. Want die hut is daar ook inderdaad een beeld van de wet. Blijkt toch niet voldoende te zijn, blijkt ook te verdwijnen. Maar hoe dat ook zij, de situatie is van de Heer in zijn huis in Capernaum. Capernaum dat ernstiger geoordeeld zal worden dan Sodom, staat op een andere plek. Vanwege het ongeloof van Capernaum. In Capernaum kon men het huis van de Heer Jezus niet in. Omdat daar de vertegenwoordigers van de wet in de deuropening stonden. Maar langs de bovenkant werd toch de wet afgebroken. Beneden bleef die wet bestaan, zal ik maar zeggen. Maar langs de bovenkant werden de tichelen weggenomen door deze vier. Want zo kwam er een eind aan de wet en zo kwam er dan toch genezing voor deze geraakte, deze verlamde. Ja, dat is dus zo. Ja, ik ben bepaald niet positief over dit soort zaken. En hoe meer ik er rechtstreeks echt mee te maken krijg, buiten de Bijbel om, maar rechtstreeks te maken krijg met christendom of wat er door moet gaan, hoe meer ik tot ontdekking kom dat het eigenlijk maar één functie heeft, namelijk de mens van de Heer afhouden. Je spreekt over de Heer, maar niet om de mens bij de Heer te brengen, maar om de weg naar de Heer te barricaderen. Ik ben er echt stellig van overtuigd dat in ieder geval, zoals het vandaag gaat in christelijk, of moet ik zeggen protestant Nederland, omdat we niet te ver uit de buurt te geraken. Ik ben er stellig van overtuigd dat de kerken meer doen om de mens van de Heer af te houden dan om hem bij de Heer te brengen. Dat meen ik echt. En dat doe ik niet om te schelden of zo, want helemaal, ik heb ook in wezen niks tegen kerken. Nee, niet tegen, ervoor ook al niet natuurlijk. Hè? Want ja, ik kom ze in de Bijbel niet tegen, dus wat zouden we mee moeten? Ik zie dat niet zo zitten. Maar in de praktijk zie je dit gebeuren. Dat mensen juist in de. En dan zeggen ze van, nou kom ik zoveel jaar in de kerk, heb ik nog nooit gehoord. En denk ik, ja nee, dat is het ook. Hè? Daar komt het ook van. Dat ik het wel gehoord heb, komt dat ik in die kerk nooit geweest ben. Nee, ja. Ja. Volgende keer is met mij een vraag, hoe weet je dat allemaal? Dan zeg ik waarschijnlijk, dan komt het dat ik nooit in de kerk geweest ben. Behalve als je leeg was dan. Maar nee, dat meen ik echt. Dat is gewoon zo. En Eerlijk. En hoe ik dat weet, ja, van die mensen zoals u waarschijnlijk, of anderen dan, die inderdaad een leven lang, of in ieder geval een groot deel van hun leven, in die kerken hebben doorgebracht en daarbuiten eindelijk de Heer gevonden hebben. Daar hoor ik die dingen van. Over hoe het werkelijk toe gaat. Nou, tenminste, zo kom ik aan. Zo hoor ik het meeste in ieder geval. Hè? En dan blijkt inderdaad dat het zo gaat. Dat in plaats van dat men tot de Heer komt, men van de Heer wordt weggehouden. Men spreekt over de Heer, soms, uiteraard. Maar zeker niet in de zin van hij is hier vlakbij, je kunt zo naar hem toe. Maar meer in de zin van hij is ver weg en dat gaat allemaal zomaar niet. Ja, dat werkt zeer effectief hoor. Juist mensen die de Heer zoeken zullen naar een kerk gaan. Als dus de duivel erop uit is om mensen tegen te houden, waar kan hij dat beter doen dan juist daar waar de mensen denken dat ze de Heer kunnen vinden. Zodat wij een alternatief hebben door gewoon buiten die kerk om het woord te prediken. Dus zijn we minder gehandicapt. Hè? Wij gaan inmiddels dan naar Lucas 19. Lucas 19. Waar wij lezen over Zacchaeus. Dat was een kleine man, dat weet je wel misschien. Hij klom vlug in een vijgenboom. Omdat de mensen het nou kleed in vijgenbladen nog tot daar aan toe. Maar waarom het nou een hele boom in één keer moet wezen, dat... Nou ja, dat is een beetje... Nee. Maar van hem staat dan, in vers 8, en Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hier vinden we het merkwaardig verschijnsel dat de veer niet verdwijnt, maar juist gegeven wordt. Er wordt namelijk vierdubbel wedergegeven, teruggegeven, hersteld. Want dat is eigenlijk de gedachte. Een herstelling, herstelbetaling van vierdubbel. Maar daarnaast staat de helft van wat ik heb ontvangen, dat geef ik de armen. En de gedachte die hierachter steekt is wat ingewikkelder. Die vier namen kom je eigenlijk ook tegen in de vijgenboom waarin de man klom. Want zoals de Rimmon van de straks uit Richteren 20... de vijfde is omdat het een granaatappel is. Zo is de vijgenboom de vierde, want de vijgenboom is de vierde uit diezelfde reeks van vruchten. En daarom is het of in het breedste verband een uitbeelding van deze hele oude wereld. Vijgenboom spreekt namelijk over de vruchtbaarheid van de oude schepping. Dat is het eigenlijk. En daarom wordt de vijgenboom speciaal gezien als type ook van de wet. Omdat de wet juist alles te maken heeft met de vruchtbaarheid van de oude schepping. Toch is dat niet de enige betekenis natuurlijk. We kennen de vijgenboom als type van de bedeling van de wet. Of we kennen hem ook als type van het nationaal bestaan van Israël. Maar eigenlijk is de vijgenboom gewoon een veer. Dat wil zeggen, hij is de uitbeelding van een wereld die hier wel is. Die ook vruchtbaar is. Want het gaat om de vruchtbaarheid. Het is iets positiefs. Het zijn zegeningen. Maar een die toch ondanks dat voorbij gaat. Denk u maar aan de vijgenbladeren die voor het eerst in de Bijbel voorkomen. In Genesis, wat is het, 3 nog geloof ik. Genesis 3. Nadat de mens gezondigd had, vlocht hij zich kleding of iets dergelijks. Wat er voor domers gaan natuurlijk. Van vijgenbladeren. En voordat het herfst werd, kregen zij andere kleding. Namelijk van dierenvellen, daar zorgde de Heer voor. En het plaatje is weer heel eenvoudig. De vijgenbladeren zijn, neem het weer iets smaller, een beeld van de wet. Noem maar wat, hè. Een beeld van de wet. Die voorbij gaat, waarna de genade volgt. En die komt tot stand inderdaad via het gulden vlies. Via dierenvellen, zullen we zeggen. Nou, men wordt gekleed in het vel van, zullen we zeggen, het lam of zoiets. Kan, hè. Nou, in ieder geval, men wordt bekleed met de gerechtigheid van Christus. Daar komt het op neer. En die vijgenbladeren waren maar een tijdelijke, dus vier, tijdelijke bedekking. Het was er maar even. De wet daarom zelf is ook tijdelijk. Die was er aan het begin niet, kwam ook pas later en verdween ook alweer vrij snel na pakweg 1500 jaar. Maar in een wat breder verband is die vijgenboom en is de vier weer de uitbeelding van de hele oude schepping. Deze schepping, sinds Adam zal ik maar zeggen, die wereld van die zeven dagen. En in dat verband moet je dit denk ik ook lezen. Want het zal duidelijk zijn dat in deze, ja laat ik het maar beter vertellen dan, het zal duidelijk zijn dat in deze geschiedenis gesproken wordt over het tot stand komen van het nieuwe verbond. Dat lijkt me in elk geval voor de hand liggend. Waarbij immers gesproken wordt over Zacchaeus die een zoon, die zoon van Abraham is, of geworden is, want zo kan je het ook nog opvatten, vers 9. En de zoon van Abraham is uiteraard eigenlijk Christus. Als je hem helemaal goed beschouwt is deze Zacchaeus gewoon de Heer Jezus zelf hoor. Maar goed. Hè? Maar in het algemeen is de mens die verlost wordt uit de wereld of de mens die verlost wordt van de wet. Maar de grondgedachte is nog uitgebreider. Namelijk het gaat om Jericho. En Jericho is de uitbeelding van een oude gevallen wereld die toch hersteld wordt. U kent het verhaal van Jericho. Het werd verwoest en daarna werd het toch herbouwd. In de dagen van ja, door Hiel en zijn zonen, Segub en hoe heette die andere ook alweer? Die rotnamen van die luid, die kan ik nooit onthouden. Maar in ieder geval, we vinden dat vermeld. En dat gaat er dan om dat Jericho een uitbeelding is van de wereld die toen was, die verwoest werd, waarna uit de puinhopen, zal ik maar zeggen, toch weer een andere wereld gemaakt werd. Dat is de wereld waarin wij leven. En het is in dat Jericho waarin de Heer hier verschijnt en waarin deze Zacchaeus ontmoet. Kortom, Jericho is de uitbeelding van een wereld die er eigenlijk niet had moeten zijn, maar die er toch is. Deze tegenwoordige. En over deze tegenwoordige wereld gaat het nu. En wat hier dan gezegd wordt, is dat het iets te maken heeft met een vijgenboom. Dat lijkt me ook wel duidelijk, want de vijgenboom als vier is een uitbeelding van deze wereld die er maar tijdelijk is. Net als dat Jericho natuurlijk. En dan eindigt het verhaal met van dat de bewoner van Jericho, deze Zacchaeus, die natuurlijk dan toch een beeld is van het gelovig overblijfsel, dat die zoon erfgenaam van Abraham wordt. Dat wil zeggen, hij erft eigenlijk een nieuwe schepping. Maar hij zegt, onder andere, indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weder. Zodat er herstel plaatsvindt in de vier. De enige zinvolle verklaring daarvan is, denk ik, dat hier sprake is van nieuw verbond, het koninkrijk van Christus, wat inderdaad gevestigd wordt in de vier. Dat wil zeggen, niet in de wet, want dat is natuurlijk niet waar, maar het wordt wel degelijk gevestigd in deze tegenwoordige oude wereld. En ik moet meteen even corrigeren, ik zei niet in de wet, want dat is natuurlijk niet waar, zei ik. Maar dan moet ik het toch even aan de andere kant op wijzen dat het koninkrijk van David, waarvan de Christus de laatste erfgenaam is, het koninkrijk van David, werd wel degelijk gevestigd in de vier. Dat wil zeggen in de bedeling van de wet. Ik hoop dat u die dubbele parallellen, die dubbele lijnen allemaal kunt vasthouden. Wat je dan vindt, is dat als herstel plaatsvindt doordat de zoon van Abraham verschijnt, dan gebeurt dat in de vier, nog in deze oude wereld. En dan praten we gewoon over het duizendjarig rijk. Een geopenbaard koninkrijk van Christus. Dat is dat viervoudige, vierdubbele, voel het maar heet, in vers 8. En het had een voorafschaduwing inderdaad in de vier, namelijk in de bedeling van de wet, waarin ook het koninkrijk van David opgericht werd. Was er ook niet meteen, kwam ook pas later natuurlijk. Maar het is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Het zal duidelijk zijn dat het koninkrijk van David en daarmee ook van Salomo een voorafschaduwing is van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Maar niettemin, het is een herstel in de vier. Dat wil zeggen, het gaat toch voorbij. Daarom is het niet de aanduiding van het eeuwige koninkrijk van Christus, maar het is een aanduiding van de duizend jaren, waarbij het koninkrijk gevestigd wordt, nog in deze wereld, een wereld die overigens toch voorbij gaat. Nou, dat is een beetje een moeilijke, ben ik mij bewust, maar daar kan ik ook niet helpen. We gaan even verder van Lucas, komen wij namelijk terecht in een heel eenvoudige uitspraak, die merk je meteen de betekenis van de vier. Dat is in Johannes 4. Johannes 4, dat is in vers 35. Johannes 4, vers 35. Zegt gij lieden niet, want er komt een uitdrukking, een gezegde, dan wel een spreekwoord. Ik denk dat het als spreekwoord bedoeld is. Zegt gij lieden niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. In het Nederlands zouden wij zeggen, de kost gaat voor de baat uit. Namelijk, je moet eerst zaaien en daarna pas kun je maaien. We moeten eerst investeren alvorens het wat oplevert. Kortom, dat nog zou je eigenlijk weg moeten laten. Niet het zijn vanaf nu nog 4 maanden tot de oogst. Nee, het zijn in het algemeen 4 maanden tot de oogst. Dat blijkt ook wel, want sommigen begrijpen dan ook het vers niet. Er staat, het zijn nog 4 maanden, dan komt de oogst. Ziet, ik zeg, u hef je ogen op en naar schouderlanden, want ze zijn al reden wit om te oogsten. Zo van, het duurt helemaal geen 4 maanden, het komt meteen. Maar dat betekent het vers niet. Het vers betekent dat ooit die oogst zal komen. Dat het 4 maanden is en als de 4 voorbij is, komt de oogst. 4 maanden gerekend, niet in Nederland, maar wel in Palestina. 4 maanden gerekend van zaaien tot aan de oogst. En de Heer zegt dus eigenlijk, de 4 zijn om. Dat is wat hij zegt. Sommigen lezen het verkeerd om en denken dat er eigenlijk staat van, die 4 komen helemaal niet. Het duurt geen 4 meer, het komt meteen. Maar dat is niet zo. De gedachte is, de 4 zijn voorbij, nu komt het. Waarna de vraag is, wat is dan die 4 die voorbij is? Dan heb je 2 mogelijkheden. Het is of de wet, dan heb je er 3 eigenlijk. Het is of de bedeling van de wet, de 4e is voorbij. Je kunt ook zeggen, zijn alle 4 voorbij, dan praat je over 4 bedelingen. En de andere mogelijkheid is nog, je praat over 4000 jaar. Ongeveer, afgerond op duizenden jaren, klopt het in elk geval. En de Bijbel rondt dat af, dus dat geeft niks. Na 4 komt de oogst. En de Heer zegt, nou die 4 zijn voorbij. Ik weet niet of u het merkt, maar langzamerhand wordt wel erg duidelijk dat die 4 inderdaad de wet is. Hè? Dat de 4e bedeling wel degelijk de wet is. En dat het de enige goede nummering is van de bedelingen die je kunt hanteren. Maar daar gaat het hier om. De wet is voorbij, nu komt de genade. Het wordt ook treffend geïllustreerd overigens in het volgende hoofdstuk. Maar die heb ik al besproken uit het hoofd. Dus straks. Want daar gaat het over dat water van Bethesda. Waar het water dood was. En waar gezegd wordt, dan komt er een engel in en dan wordt het tot leven. De eerste die erin gegooid wordt, die geneest. Het zal duidelijk zijn wat het voorstelt, want het stilstaande water van Bethesda is net zo goed de wet. En als de engel nederdaalt, is het de Heer zelf die nederdaalt. En die komt onder de wet en in de wet. Daardoor wordt het woord levend. Nee, de Bijbel, het Oude Testament, dat is de stilstaand water, bediening des doods, de wet. Maar als je de Heer erin vindt, of als de Heer erin is, of als de Heer erin gekomen is, dat kan allemaal hoor, dan wordt het ineens levend. En dan krijg je het vreemde verschijnsel, praat ik meteen maar even door, dan krijg je het vreemde verschijnsel. De wet die wij, waarvan we zojuist nog zeiden, het is een 4, die wet blijkt dan toch een 5 te zijn. Grapje, het is toch een 5. Dat verschijnsel van de 5 kent u toch hopelijk langzamerhand. Nou, dat komt natuurlijk nog. Dat komt nog. Van, je hebt een 4, maar er blijkt nog ergens. Weet je nog, vorige keer hebben we het erover gehad. Je hebt een deur, dat is een 4, maar de 5 is er ook. Die hangt erboven of hij is eronder in de grond. Weet u wel, die 5 is dat, hè? Dat was die stierenkop, jawel, boven de deur. Daar ben ik mee geëindigd vorige keer. Dat wil zeggen, op de band. Daar zijn we geëindigd met een lezing over kapstokken. Ja. God, dat laatste woord was wat op de band staat, de kapstok. De Noormannen, de uitvinders van de kapstokken. Het is een citaat, maar niet te min. Ik weet het niet meer. Ja. Die kapstok, die stierenkop buiten met die horens erop. Die buiten aan de muur hangt. Totdat het gaat regenen, halen ze hem binnen, kun je meteen binnen je regenjas ophangen, zei ik toen. Ja. Nou goed, je houdt het dus even in. Daarom herhaal ik hem even. Die 5 is er dus toch. Of hij is begraven onder het fundament of onder de deur. Dan gaat het maar onder het fundament hetzelfde, want het zijn 4 hoeken. Of onder de deur, dan is het onder de 4. Die 5 is er toch. En ik vergeet er altijd 1, die werd me net in de pauze even genoemd. Maar nogmaals, dat komt in de toekomst wel weer. Maar die vergeet ik altijd. Dat is die van die 4 roeden waarmee de planken van de tabernakel bij elkaar gehouden worden. Maar dat ik hem net niet genoemd heb, komt omdat er ook niet 4 waren, maar 5. Alleen die 5 zie je niet, want die zit dwars door de planken heen. Wij gaan dus van de zomer allemaal in Redenoord kijken of ze dat wel goed gedaan hebben. Maar ik vrees het ergste. Ik denk het niet, namelijk. Ja, denk je van wel?
Mag ik het ook niet zien, dacht
Ja, dan kijken we onder het gordijn. Het gordijn hangt erover. Als je dan maar vier ziet aan de buitenkant, weet je dat de vijfde binnen door zit. Maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Maar goed. Ja, denk je van wel? Ja? Nou, we zullen zien. Maar dat is er ook één. Je ziet er maar vier, maar de vijfde is ook aanwezig. En u weet het hoe het was met Abraham. Die heette Abram, toen was de vijf er niet. Maar later was het Abraham, toen was de vijf er dus toch wel. En daar gaat het om. En de wet is ook, wij zeggen de wet is vier. Als ik u vraag, noemen ze een nummer bij de wet, word u geacht te zeggen vier. Maar toch, als je in dit hoofdstukje vijf tegenkomt, is de vijfde uitbeelding van de wet. Jawel, het waren namelijk... het was namelijk het badwater. In het Hebreeuws toegenaamd Bethesda hebben de vijf zalen. Vijf zuilen, oftewel vijf zuilengalerijen of zoiets. Want de aardigheid is dat de wet weliswaar vier is in verband met de bedeling enzovoorts. Maar de wet is vijf omdat het vijf boeken zijn. De vijf boeken van Mozes, de Torah is vijf boeken van Mozes. Die vijf zuilengalerijen, dat zijn de vijf pilaren waarop het hele spul staat. Dat is wel degelijk toch de wet. Vandaar dat de vijf zuilen bij de deur van de ingang van de tabernakel ook wel degelijk de wet is. En daarna de vier van het voorhangsel ook. Maar vijf als uitbeelding van de wet, niet als wet als wet. Maar vijf als uitbeelding van de boeken van Mozes, die als wet of Torah worden aangeduid, onderwijzing. Want wat de wet, de vijf boeken van Mozes namelijk leren, is genade. Hoe genade tot stand zal komen. De wet spreekt over de genade die daarna komt. Zodat je praat over een vier en toch is het vijf. Nou, daar gaat het om. Dus net als die vier roeden aan de buitenkant. Toch zijn er vijf, dan loopt er één binnendoor. En de vijf boeken van de wet is ook zo, zijn er ook vier en toch zijn het er vijf. Maar andersom, het is namelijk hetzelfde als die rivieren uit Genesis 2 die we er straks gelezen hebben. Eén rivier die zich verdeelt naar vier. Die ene rivier is dan Genesis. En toen was er geen wet. En niet in de zin van bedeling van de wet, hè. Dat is de moeilijkheid van de term. Wij kunnen het verschil niet maken. Want in Genesis is er nog geen wet. De wet komt pas bij de uittocht uit Egypte. En de uittocht uit Egypte komt pas bij Exodus. En bovendien, als het de boeken van Mozes zijn, dan zijn het toch echt de boeken vanaf Exodus maar door Mozes geschreven. Want Genesis is niet door Mozes geschreven. Zie, die eerste staat toch apart. Eerst Genesis, wording, en dan komt er vier uit voort. En later blijkt dat uit de vier toch weer de één komt. Komt weer de vijf. Dat is de gedachte. En opdat u niet schrikt dat ik zeg Genesis is niet door Mozes geschreven. Genesis wordt wel gerekend tot de boeken van Mozes. In de Bijbel trouwens wordt het als één geheel beschouwd. De Torah, de wet, de vijf boeken van Mozes zijn het dan. Maar in de Bijbel staat nergens dat Genesis door Mozes geschreven is. Als er ooit staat Mozes heeft gezegd, dan gaat het nooit over Genesis. Dat komt namelijk omdat Genesis weliswaar in de handen van Mozes gesteld is. Dat wil zeggen, het is via Mozes overgeleverd. Ongetwijfeld, daar heb ik niet de minste twijfel over. Maar het neemt niet weg dat Genesis geschreven is door de lui die het ondertekend hebben. Er staat er gewoon bij wie het geschreven hebben. Alleen dat ontgaat velen. En dat komt omdat het ook niet één schrijver was. Maar omdat het verschillende schrijvers waren. Die inderdaad, ja, verschillende schrijvers. Ik doe niet aan bronnensplitsing. Maar het waren verschillende schrijvers. Namelijk eerst de Heer zelf, daarna Adam, daarna... Weet ik veel wie het was, weet ik aan mijn hoofd niet meer. Hè? Daarna meteen Noach al? Oh, grote stap. En daarna Sem. Nee, daarna eerst de broers, de drie zonen van Noach. Daarna Sem alleen. En zo gaat het verder naar... Terach eerst nog. Zeg maar even voor, heb je het aan bij de hand?
Ja, ik heb bij de hand.
Dacht ik wel. Terach en dan Abraham en dan... En dan Ismaël eerst en dan Isaac. En dan Esau weer eerst en dan Jacob. Want het waren gewoon de familieaanhalen. Dat kennen wij bijna niemand. Niemand kent hem. Ik ken iemand die heeft dat nog. Die is dagelijks, maar dat zal ik u niet vertellen verder. Maar die is dagelijks bezig met het familiearchief bij te werken. Vanuit de middeleeuwen wordt dat al overgeleverd, hè? En verzameld. Ja, nou zo ging dat daar ook. En de geschriften werden overgeleverd vanaf Adam. Eigenlijk vanaf de Heer. Want het eerste hoofdstuk van Genesis is kennelijk door de Heer zelf geschreven. Maar via Adam en zijn opvolgers, afstammelingen, erfgenaam, is het overgereikt enzovoort. En die lui hebben netjes steeds ondertekend. Als ze de zaak overdroegen aan de volgende hoofd van de familie, zeg maar, zo ging dat. Dus vandaar, Genesis is dus een apart boek. Het heet trouwens Genesis, omdat daarmee met dat woord, Genesis, Toldot in het Hebreeuws, het boek gesplitst wordt in de diverse delen, waaruit het samengesteld is. Hè? Ele Toldot, en dat wil zeggen, dit is de geschiedenis van, en er komt de handtekening. En maar dat betekent niet nu volgt, maar dat betekent dit was. Of tot zover de geschiedenis, of gewoon dit. De geschiedenis van, dat wil zeggen de geschiedenis zoals opgeschreven door. En zo verder. Dus en de laatste schrijver is dan, die ondertekend heeft, was Jozef, geloof ik. Nee, Jacob. Jacob, ja. En de rest weten we dan niet. Hè? Zal Jozef misschien geweest zijn of weet ik veel wat. Maar via de uittocht uit Egypte is kennelijk bij Mozes terechtgekomen. Die dan het boek gemaakt heeft tot zijn eerste boek. Die er trouwens hier en daar wel wat bijgezet heeft hoor. Maar daar gaat het nou niet over. Maar inderdaad, 1 en dan 4. Het zijn dus toch 5. Op een geheimzinnige wijze wist die 4 toch 5. En dat komt omdat uiteindelijk inderdaad in die boeken van Mozes de genade geleerd wordt. Diezelfde 5 van die zuilen in Johannes 5 vind je trouwens ook in Johannes 4. Hetzelfde verhaal, alleen er komt geen 4 aan te pas dan. Want daar wordt gedronken uit de put van Jacob. Daar heb je ook het water, het dode water. En de Heer zegt, je kunt beter aan mij water vragen, want ik geef je levend water. Dat is Mara dus weer, hè. Eerst is het water dood, dan verschijnt de Heer en zegt, ik geef levend water. Nou, en dan wordt die Samaritaanse vrouw erop uitgestuurd, hè. En die zegt dan, ik heb geen man. En dan zegt de Heer, nee, ik heb 5 mannen gehad. En die je nu hebt, is uw man niet. En dan zou je gedacht zijn waar die 5 mannen een beeld van zijn. Van de wet dus weer. De boeken van Mozes, waarin de man zich aan de vrouw, aan Israël namelijk, geopenbaard heeft. Dat is het verhaal. En als u dacht dat die vrouw een overspelige vrouw was of zo, dan zeg ik, lees dan het verhaal alsjeblieft nog een keer door, dan zult u zien dat het niet zo is. Er staat helemaal niks lelijks over deze vrouw in het verhaal. Integendeel. Want als je het mij vraagt, als ik moet kiezen hoe het met die mannen is afgelopen, zeg ik, die zullen ongetwijfeld, daar heb ik niet tenminste twijfel over, die zullen ongetwijfeld overleden zijn. Niet dan? Zo komt toch een eind aan het huwelijk van de wet, onder de wet. Uiteindelijk, de man overlijdt. En de vrouw is dan vrij van de wet des mans om zich te verbinden aan een ander. Dat is in dit geval de Heer Jezus zelf uiteraard. Het is niet zo moeilijk. Maar het is wel mooi. En vooral is het mooi omdat je de 4 zou verwachten voor de wet. Of desnoods de 10. Maar het is de 5. Dat is die verborgen 5. De verborgen werking van de geesten, van de genade in de wet. En die komt daaruit, of die wordt daaruit openbaar. En zowel in Johannes 4 als in Johannes 5 vind je dat verhaal van het dode water, waarna het water levend wordt. En in beide gevallen uiteraard door de Heer.